Het coronavirus heeft het dagelijks leven veranderd. Sociale contacten werden op een lager pitje gezet en velen van ons moesten hun werk anders invullen. Zo ook professionals, die werken met jongeren, kinderen en hun ouders. Het Nederlands Jeugdinstituut vroeg een aantal van hen hun ervaringen te delen. Hoe veranderde hun werk door corona? Met welke dilemma's kregen ze te maken? Maar ook, welke nieuwe inzichten leverde dat op? En wat moet daarvan behouden blijven? Ik ben Max Schuiling. In deze speciale aflevering ga ik in gesprek met een jongere, een schoolleider en een kinderarts. Zij vertellen waarom het zo belangrijk is om scholen open te houden en hoe je het risico op besmettingen daar zoveel mogelijk kunt tegengaan. Mijn eerste gast is Jan Willem Heemstra. Hij is schoolleider van het Jan Arends College in Alkmaar. Welkom.
Dankjewel.
Vertel eens, hoe is het bij jullie vergaan sinds de lockdown?
Ja, ik ben dus directeur op een VMBO van de scholengemeenschap Jan Arends. Dat betekent dat het is een forse school, dus ruim 2000 leerlingen. Wij hebben een aantal zaken gewoon op vestigingsniveau aangepakt. En wel iedere keer bekeken hoe dit in een breder verband ging. Wat hebben we in eerste instantie gedaan toen de lockdown kwam, is dat we er zo snel mogelijk voor hebben gezorgd dat onze leerlingen weer onderwijs konden volgen. Wat betekende dat voor het VMBO? Dat is dat ik onmiddellijk al mijn leerlingen de beschikking heb gegeven over een Chromebook. Wij hebben die Chromebooks hier op school. Leerlingen waren bij ons niet verplicht om die zelf aan te schaffen. Maar wij hebben alle Chromebook-karren beneden in de aula gezet en we hebben de kinderen de mogelijkheid gegeven om hem mee te nemen. En zo zijn er 150 Chromebooks de school uit verdwenen. Waarvan wij direct al het idee hadden van dit gaat thuis anders problemen geven. Buiten het feit dat sommige kinderen geen Chromebook hebben. Wisten we ook wel van gezinnen waar er meer nodig zouden zijn. Dus dat was het eerste wat we gedaan hebben. En ik heb een aantal collega's die zich onmiddellijk bereid verklaarden om ervoor te zorgen dat de leerlingen ook onderwijs konden volgen. Dat hebben wij gedaan via Google Classroom. Wij zijn zoveel mogelijk het bestaande lesrooster gaan volgen.
Hoe verging dat? Is dat een beetje gelukt?
Ja, dat is redelijk gelukt. Maar je snapt natuurlijk dat er een paar complicaties waren. Want wat doe je nou met vakken als LO, handvaardigheid, techniek en dergelijke? Nou, wij hebben uiteindelijk met deze collega's ook afspraken gemaakt dat zij ook les gaven. En alle uren volledig lesgeven, dat bleek ook wel een opgave te zijn via Google Classroom. Dus uiteindelijk is het besloten om duidelijk te maken via magister aan de leerlingen van welke uren echt de leerlingen aanwezig moesten zijn. En welke uren beschikbaar waren om vragen te stellen.
Ja.
En daarnaast hebben we de mentoren de opdracht gegeven om een aantal keren per week te controleren hoe het met hun leerlingen ging.
Ja, dat hebben jullie natuurlijk een paar maanden moeten volhouden, totdat duidelijk werd dat de scholen weer open mochten.
Ja, nou je kan eigenlijk nog zeggen, we hebben het een paar weken volgehouden, want wij kwamen er ook wel achter dat er een groep leerlingen was die veel moeite had om thuis tot werken te komen. We hebben ook voortdurend de absentencontrole gedaan, dus wij hebben de collega's die verantwoordelijk waren voor de absentencontrole iedere keer mee laten kijken of iedereen aanwezig was. En wij hebben ook onmiddellijk naar huis gebeld als we dachten dat een leerling niet aanwezig was of onduidelijk aanwezig was of niet in beeld was of iets dergelijks. Maar dat heeft er op enig moment toe geleid dat wij zagen dat er een groep kinderen was uit verschillende leerjaren overigens hoor. Die heel veel moeite hadden om op deze manier onderwijs te volgen. En die zijn wij weer naar school gaan halen.
Mocht dat eigenlijk al op dat moment?
Ja, wij hebben dat volgens de regels die er toen waren gedaan. Wat toen volgens mij min of meer vanuit het ministerie en de VO-raad ook als regel kwam. Dat is kinderen waarvan je dacht van dit gaat niet goed. Hè. Je mocht in eerste instantie leerlingen van ouders met een cruciaal beroep. Moest je toch onderwijs blijven geven, hè, fysiek. En later kwam daar de maatregel bij. Mogelijk kinderen die heel veel moeite hadden om in deze vorm van onderwijs te volgen. Nou, en zo hebben wij eigenlijk een rooster gemaakt voor een groep leerlingen om toch met enige regelmaat naar school te komen.
En wat gebeurde er dan met die leerlingen als ze op school waren? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je niet en leraren op school kan hebben en ook thuis voor de Chromebook, et cetera,
nee,
et cetera.
Nee,
wat deden ze dan op school?
Nou, zij volgden de lessen met hun Chromebook. Dat deden ze. Wij hebben onderwijsassistenten, daar heb ik de beschikking over. Onze leerlingen zijn bekend met het werkplein, zoals wij dat noemen. Daar is een onderwijsassistent en een docent altijd aanwezig. En wij hebben gevraagd aan die onderwijsassistenten om naar school te komen, bepaalde dagdelen te werken. En de docenten zaten gewoon thuis.
En toen kwam natuurlijk het moment dat het schooljaar weer begon.
Ja.
En dat leerlingen ook daadwerkelijk weer naar school moesten komen.
Ja.
Hoe hebben jullie dat toen aangepakt?
Ja, wij hebben in eerste instantie nog voor de zomer samengezeten of dat wij een coronarooster moesten maken. Omdat het toen eigenlijk nog onduidelijk was van hoe gaan we na de zomer beginnen. Uiteindelijk hebben we dat niet gedaan. Wel in de wetenschap dat het misschien zou moeten op enig moment. Maar de berichtgeving was al op enig moment zodanig van we gaan weer met z'n allen naar school. En toen hebben wij dat ook gedaan met inachtneming zeg maar van al die richtlijnen. En dan hebben we natuurlijk per locatie vooral bekeken van hoe is dat eigenlijk mogelijk? Is dat te doen?
Ja.
Dus wij hebben wat aanpassingen gedaan, bijvoorbeeld in onze pauzes. Wij hebben een ochtendpauze die gezamenlijk was met alle leerlingen in tweeën gedeeld. Vooral om ervoor te zorgen dat er ruimte in de school kwam, meer lucht in de school kwam. En verder hebben we ons ook maar gewoon zoveel mogelijk weer gericht op het onderwijs geven. En niet zeg maar voortdurend het maar over corona te hebben.
Maar ik kan me ook voorstellen dat het wel zeker onder leerlingen behoorlijk leeft.
Ja, het is heel verschillend. Zodra het in het nieuws is, zeg maar, is het ook bij leerlingen nieuws. En zodra het zeg maar wat afvlakt, is het ook bij leerlingen weer weg. Natuurlijk hebben wij binnen de school ook discussie gehad en ook discussie met ouders over alle maatregelen die er zijn. Want dat is wel een aspect zeg maar, waar denk ik veel schoolleiders over mee kunnen praten. Wij zijn een afspiegeling van de samenleving. Wij hebben ouders die aan het ene kant, wij noemen dat maar even het spectrum, aan de ene kant van het spectrum zitten en ouders die aan de andere kant van het spectrum zitten. Dat geldt waarschijnlijk ook voor hun kinderen en dus onze leerlingen, maar het geldt ook voor onze collega's. Er zijn mensen die grote moeite hebben met bepaalde maatregelen en anderen die vinden de maatregelen niet ver genoeg gaan. Dus wij hebben wel onmiddellijk binnen de school het beleid gevoerd dat wij alles beschikbaar stellen wat mensen beschikbaar gesteld willen hebben. En of dat nou een spatscherm is, of dat dat nou een bril is, of dat dat nou een mondkapje is, of een streep in het lokaal, om het zo maar te zeggen. Dat is allemaal beschikbaar. Maar het is ook zo dat wij niet allemaal overal laten zien zeg maar, dat er corona is. En op enig moment ontstond er ook, je ziet kinderen nu links en rechts de trap oplopen, waar ze vroeger misschien wat meer door elkaar heen liepen. En zonder dat er een streep staat. En op andere plekken moeten we nog wel zeg maar even ervoor zorgen dat het anders gaat. Want net zoals bij andere scholen, onze gebouwen zijn van verschillende leeftijden. Dus het ene gebouw is qua faciliteiten heel anders dan het andere gebouw. De ventilatie, dat is iets wat nu zeg maar gaat spelen. Wij hebben bijvoorbeeld een gebouw waar ik echt alle ramen en deuren voortdurend open moet hebben om aan de normen te voldoen. Nu is dat nog te doen, maar ik ben bang dat als het zo direct slechter weer wordt, dat die maatregelen aangepast moeten worden en daar doen we allemaal ons best voor. Maar ik denk wel dat we er een beetje achteraan lopen met z'n allen.
Nu hebben jullie, toen de lockdown kwam, heel snel gehandeld met 150 Chromebooks. Een klein groepje leerlingen wat op school bleef. Leraren die thuis les gaven. Waarom moet de school eigenlijk weer open?
Omdat wij denken, ik denk, dat onderwijs zeg maar een fysieke zaak is. Het is echt niet zo dat ik vind dat je niet via een Chromebook les kan geven hoor. En het is wel degelijk zo dat wij op dit moment ook wel kijken dat er dus manieren zijn om soms op afstand les te geven. Maar onderwijs is ook bij uitstek een zaak wat je samen doet. En binnen het VMBO herken ik dat zeker. Ik heb een forse groep leerlingen die de school binnenkomen met leerachterstanden. Die op een heel gedifferentieerde manier aangepakt moeten worden. die in de klas en naast de klas extra ondersteund worden. En ik moet er niet aan denken dat er een systeem ontstaat waarbij dat op afstand moet gebeuren. Mm. Nou onderken ik ook meteen dat er een groep leerlingen is, die heeft er wel baat bij gehad dat het een poosje op afstand was.
En wie zijn die leerlingen dan?
Ja, dat zijn vooral de leerlingen die nogal last hebben van allerlei prikkels.
Mm.
Ik heb ook in alle klassen wel leerlingen die moeite hebben om erbij te blijven, om het zo maar te zeggen. En die best moeite hebben om een hele les vol te houden. En die ook snel afgeleid zijn door iets wat er om hen heen gebeurt. Ja, en als je in een situatie thuis achter een Chromebook zit en je hebt dat allemaal niet, dan is het best prettig soms om even één op één met je mentor te spreken en lessen te krijgen.
En wat zijn nu de voorwaarden om de school open te laten blijven?
Ja, kijk, wij hebben natuurlijk een minimale bezetting nodig van collega's. En tot nu toe is het gelukt. Wij hebben betrekkelijk weinig last van collega's die met coronaklachten thuis zitten of in de gezinssituatie of met kinderen of getest moeten worden of iets dergelijks. Ik hoorde gisteren van een collega-school die gewoon zoveel mensen naar huis moest sturen of zoveel mensen thuis had zitten dat het fysiek niet meer mogelijk was om onderwijs te geven.
Nee.
Ja, dat moet je wel. Maar wij stralen nu uit naar iedereen van zorg ervoor dat je je houdt aan de voorschriften. In ieder geval op school. En tot nu toe is het dus gelukt om open te blijven. Ja, kijk, en daarnaast hebben we nu wel het scenario meteen klaar liggen. Dat mocht er morgen beslist worden dat we in lockdown moeten, dan kunnen wij overmorgen op afstand lesgeven.
Mooi.
Het enige is wat ik nog misschien kan zeggen is dat wij erg veel behoefte hebben aan duidelijkheid. En zoals iedereen denk ik een klein beetje vooruit kunnen kijken. Want dat merk ik zelf aan mijn collega's. En misschien dat de leerlingen dat ook wel merken. Dat als je niet precies weet waar het allemaal naartoe gaat, dan worden mensen labiel. En dat zien wij ook wel bij onze leerlingen.
Dankjewel.
Oké, graag gedaan.
Mijn volgende gast is Toby. Hij is 13 jaar en zit op het Montessori College in Nijmegen. Ik vraag hem hoe hij als scholier de lockdown heeft beleefd en hoe het er nu op zijn school aan toe gaat. Hey Toby.
Hey, hallo.
Hey, ruim een half jaar geleden moest jij, net als heel veel kinderen, ook door de lockdown ineens vanuit huis de lessen volgen. Hoe was dat voor jou?
Ja, precies. Nou, niet zo prettig, want ik zat in mijn eerste schooljaar op de middelbare school. Dus ik zat in de eerste klas.
Oké.
En ik vond het wel jammer. Of nou, in het begin niet zo heel erg, want het was eerst zo van, oh, 3 weken geen school. Nou, kan wel. Maar toen op een gegeven moment werd het steeds meer en daar begin je toch een beetje zorgen te maken. Dus ja, toen ik nou eenmaal, ik denk een maandje of 2 in quarantaine zat, toen had ik niet meer zoveel zin in die online lessen. En dan werd ik een beetje moeder van en een beetje boos ook soms, omdat het soms heel saai was. En dat ik alleen maar met dezelfde vrienden om kon gaan op mijn dorp hier.
Ja, ik ben inmiddels 27 en mijn schooljaren liggen echt al ver achter me. Maar als je mij toen had gevraagd, wil je een tijdje lekker vanuit huis schoolwerk doen? Dan had ik gezegd, nou heerlijk. Waarom was dat toch zo vervelend voor jou?
Omdat ik wist dat ik best wel veel dingen heb gemist op school. Daaronder klassenuitjes en schooluitjes ook. En dat had allemaal misschien heel leuk kunnen worden. Maar doordat corona kwam is dat allemaal niet doorgegaan. Ja, ik vond het ook gewoon niet zo prettig.
En hoe vond je het lessen volgen vanuit huis?
Het ging wel, maar het was wel saai eigenlijk. Je zit achter een laptop en je hoort de docent praten. Maar eigenlijk maakt het je niet zoveel uit. Want je wilt eigenlijk gewoon niks doen. Want je hebt gewoon geen zin in.
En wat miste je toen het meeste aan school?
Nou, überhaupt met je vrienden van school om kunnen gaan. Überhaupt gewoon lessen van personen die dan ook echt jou kunnen helpen. Dus een docent Nederlands kan jou dan ook helpen, maar het gaat een beetje moeilijk online. Het kan wel, maar het is soms wel een beetje gedoe, aangezien je ook met allemaal andere leerlingen in een klas zit.
Ja, is dat dan soms chaos?
Nou, dat was in ieder geval een beetje het geval bij ons, dat wij ons soms een beetje gingen misdragen, dat we niet zoveel zin hadden en een beetje gingen klooien eigenlijk tijdens de les.
Okay.
En dat gebeurde dan weer steeds.
Hey, vertel eens, heb je ook zorgen eigenlijk voor het virus? Ben je ergens bang voor?
Ik ben niet zeg maar per se bang voor het virus zelf. Ik ben meer bang dat we weer in een lockdown gaan van een paar maanden.
Hmm.
Aangezien ik dat niet nog een keertje wil. Maar ik verwacht dat het wel gaat gebeuren. Alleen ja, niemand wil dat eigenlijk. Want we zijn eigenlijk allemaal klaar met corona, ja.
Hoe gaat het nu bij jou op school?
Ja, nu gaat het supergoed eigenlijk. Ik ben, ik heb het heel leuk op school. Het gaat prima met mijn vrienden op school en... het is gewoon heel fijn om weer normaal les te krijgen op school.
Hey, en hebben jullie ook bepaalde maatregelen en regeltjes waar jullie aan moeten houden?
Ja, die hebben wij zeker. Ten eerste moet je eigenlijk, volgens mij moest elke school dat wel, maar een mondkapje op. Als je naar het lokaal loopt bijvoorbeeld, of als je de school binnenkomt. Ja, dat is sowieso een maatregel. En ja, afstand houden van de docenten volgens mij.
En hoe merk je dat op school? Is iedereen voorzichtiger of is het weer een beetje zoals van ouds? Hoe gaan mensen nu met elkaar om op school?
Dat is het niet echt per se, want ik zag toen wij de mondkapjes op moesten doen, op de eerste dag, op maandag, toen had vrijwel iedereen mijn mondkapje op. Dacht ik, nou, als het zo blijft, dan zou het wel goed gaan. Maar op een gegeven moment, dan dus vrijdag, dus twee dagen geleden, zag ik gewoon bijna niemand met een mondkapje. En dan zie je toch een beetje dat mensen het toch niet meer gaan doen of zo.
En hoe voel jij dat? Is dat voor jou ook zo?
Nou, ik doe eigenlijk vrijwel bijna altijd als ik ergens naartoe loop, dus naar het lokaal, dan heb ik wel gewoon een mondkapje op. Want dat doe ik gewoon voor mijn eigen veiligheid en ook voor anderen. En omdat het moet van de school. Of, nou, het is geen verplichting, alleen het wordt wel aangeraden volgens mij. Ja, soms ben ik het dan even vergeten en dan is van ja, weet je, dan kan ik er nu ook niet meer zoveel aan veranderen. Maar ik probeer het wel zoveel mogelijk te doen.
Ja. Kan je iets zeggen over hoe het met jouw schoolprestaties gaat nu je weer naar school gaat? Gaat het beter of gaat het juist misschien een beetje minder?
Op zich, het loopt wel redelijk gelijk. Ik haal prima cijfers voor sommige vakken. Dat was ook het geval toen we de lockdown hadden. Alleen hadden we toen veel minder toetsen, waardoor ik een stuk minder cijfers kreeg. Maar in vergelijking met nu is het een beetje hetzelfde. Dus er verandert niet heel veel op zich. Alleen, ik hou misschien wel iets hogere cijfers, maar niet gelijk heel veel onvoldoendes bijvoorbeeld.
Nee. Oké, dus qua schoolprestaties maakt het voor jou persoonlijk niet heel veel uit. Maar het is voornamelijk gewoon dat je je rot verveelt thuis.
Mm-hmm. Ja, precies. Toen we nou eenmaal die lockdown hadden, dan werd ik soms een beetje moe van het feit dat wij steeds thuis moesten zitten. En nu ik op school ben ik een stuk blijer. Omdat je natuurlijk sociale contacten hebt met andere kinderen en mensen. In plaats van je familie en mensen uit het dorp.
Hey, en heb je het er ook wel eens met vrienden over?
Nou, niet zo heel erg veel. Want ik denk dat hun ook wel misschien wel zorgen hebben over corona. Alleen, dat weet ik niet zeker. Alleen als het over corona gaat, dan gaat het over als iemand van de school bijvoorbeeld corona heeft. Of een leerkracht bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dan hebben we het erover. Maar niet per se van, oeh, hij heeft geen mondkapje, dat is slecht. Niet dat wij heel erg erop letten of zo. Er komt gegarandeerd een lockdown, dat weet ik eigenlijk wel vrijwel zeker als het zo doorgaat. Alleen ik hoop wel dat we dan weer er snel uit zijn. Dat we dan weer wel door kunnen gaan weer even.
Heel erg bedankt, Toby.
Ja, graag gedaan.
Mijn derde en laatste gast is Britta de Jong van Kempen. Zij is kinder- en jeugdarts in Leeuwarden en lid van de pleitcommissie van de Nederlandse Vereniging van Kinderartsen. Dag Britta.
Goeiedag.
Ja, Britta, je bent natuurlijk geen infectioloog, maar kan je ons toch iets vertellen over hoe het nu gesteld is met besmettingen via scholen?
Wij maken ons niet zoveel zorgen over de scholen. Er wordt door het RIVM natuurlijk heel goed bijgehouden wie de besmette mensen zijn. En daarin wordt ook gekeken naar welke beroepsgroepen daarbij veel besmet raken.
Ja.
En dan als je kijkt naar de leerkrachten, dan zie je eigenlijk dat die beroepsgroep zelfs onder het landelijk gemiddelde zit. Dus die hebben minder positieve, tenminste zijn minder positieve testen onder leerkrachten dan andere beroepsgroepen. Wat maakt dat wij ons minder zorgen maken over de leerkrachten. Daarnaast is het ook zo dat het grootste risico zit natuurlijk onder de volwassenen. Als je kijkt, er is een heel groot onderzoek gedaan in de UK. En daar is juist op scholen gekeken waar nou het verspreidingsrisico het grootst is.
Ja.
En dan blijkt dus het tussen volwassenen het grootste verspreidingsrisico te zijn.
Okay.
En daarna pas van volwassenen op het kind. En pas later het kind naar de volwassenen of het kind tussen het kind. Dus dat maakt dat de docenten voor elkaar een groter risico vormen dan de kinderen voor de docenten vormen.
Okay.
En dat betekent dat we zeker, dat de docenten zeker wel de maatregelen moeten aanhouden. Omdat ze ook met elkaar in contact komen.
Ja.
Maar dat het risico kleiner is op school zelf dan dat zij bij wijze van spreken naar een supermarkt zouden gaan.
Ja, als je dat zo hoort, hoe reëel acht jij dan de kans dat scholen nog dichtgaan?
Nou, ik denk dat het belangrijk is dat, net als het zorgpersoneel, ook de docenten goed voor zichzelf blijven zorgen. En zich aan de maatregelen houden en voorkomen dat ze besmet raken. Want het zal eerder gevolgen hebben doordat ze zelf uitvallen door klachten of door besmetting. Wat niet hoeft te zijn veroorzaakt vanuit school.
Ja.
Dat je daardoor door uitval, zou ik maar zeggen, problemen krijgt om de lessen te kunnen geven. Dan dat het echt komt door brandhaarden op school. We hebben op dit moment ook nog geen brandhaarden op school gezien.
Ja, en Britta, jij bent ook medeschrijver van een recent stuk over de sociaal-emotionele gevolgen van de coronamaatregelen op kinderen. Voor de geïnteresseerden, dat stuk is te vinden op dvk-opinie.nl. Kan je ons vertellen waarom het voor kinderen en jongeren eigenlijk zo belangrijk is dat de scholen open blijven?
Ja, dat kan ik zeker vertellen. Het belangrijkste is dat school meer is dan onderwijs alleen. School heeft invloed op nog andere domeinen. Een van die domeinen is de gezondheid van de kinderen. Het andere domein is de ontwikkeling van de kinderen. En het derde domein is de veiligheid van de kinderen. Als we kijken naar de gezondheid van de kinderen. Kinderen moeten op de fiets, hè, vaak op de fiets naar school toe. Het zijn vaak grote panden waar kinderen doorheen lopen. Dus kinderen bewegen veel. Naast dat ze ook nog een gym op school hebben. Als je meer online onderwijs gaat geven, dan valt dat dus allemaal weg. Dus gaan kinderen ook minder bewegen. Dat zien we ook uit het onderzoek van het NOC-NSF.
Ja.
Dat eigenlijk voor de lockdown 85% van de kinderen tussen de 5 en de 12 jaar wekelijks bewoog. En in de lockdown was dat nog maar 35%. En we zien het ook dat kinderen ook dikker zijn geworden door die lockdown. Doordat ze juist minder zijn gaan bewegen, maar ook ongezonder gaan eten.
Ja.
En vooral de kinderen die al overgewicht hadden.
Ja.
Dus school is ook heel belangrijk voor beweging. En beweging is weer heel goed voor je lichamelijke ontwikkeling, maar ook je sociale ontwikkeling.
Okay.
Het tweede domein is de ontwikkeling van kinderen. Kinderen die gaan op zoek naar hun identiteit. Die gaan soms een beetje tegen dingen in, maar die hebben volwassenen nodig, docenten nodig, vrienden nodig om hun identiteit te zoeken. En wat zag je in de lockdown ontstaan? Dat kinderen heel geïsoleerd raakten, geen contact meer hadden met juiste docenten, met scholieren. Mm-hmm. Sommige kinderen raakten zelfs helemaal uit beeld. En de kindertelefoon rapporteerde ook dat kinderen meer gingen bellen en ook vooral eigenlijk hun angsten bespraken, hun somberheid aangaven. Meer gesprekken ook over nachtmerries waren, over automutilatie en ook over eetstoornissen. Dus dat geeft aan hoe klem die kinderen zaten. En hoe belangrijk het dus is dat er initiatieven als kindertelefoon, maar ook heel veel chatfuncties van organisaties zijn opgezet.
Ja.
En het derde punt is de veiligheid. Heel veel kinderen hebben door school een plek waar ze veilig zijn. Als het thuis niet altijd goed gaat, dan is het fijn dat je naar school toe gaat waar er ondersteuning is, waar je in beeld bent, waar mensen je zien.
Ja.
En na school viel ook die ondersteuning weg. En de stress in de gezinnen was hoog. Want in één keer moesten ouders, die moesten lesgeven, maar soms ook nog werken. Soms verloren ze ook hun werk, speelden de armoede, waren de zorgen over rondkomen. Wat maakte dat de stress in de gezinnen gewoon groot werd. En dat rapporteerde ook de kinderombudsvrouw. Die gaf ook aan van dat er zeker in de kwetsbare gezinnen veel meer ruzie was.
Mm-hmm.
En doordat kinderen niet meer in beeld waren, was er ook niemand die hun onder hun hoede kon nemen.
Ja.
Die hun kon aangeven, dit hoort niet of we gaan hulp inzetten. En dat is wel een heel belangrijk iets waarbij we nu ook als kinderarts heel bewust bezig zijn om te kijken, wat zijn nou kwetsbare kinderen? En welke kinderen willen we echt in beeld houden?
Mm-hmm.
En wij zullen daar volgende week een vragenlijst over gaan publiceren. Hoe je kwetsbare kinderen in beeld kunt brengen.
En hoe doe je dat dan?
Nou, dat doe je om met name naar risicofactoren te kijken. Risicofactoren bij het kind, maar ook risicofactoren bij de ouder. En ook te kijken van wat voor hulpverlening heeft dit kind. Kijken naar het systeem. Wat voor systeem is dit? Heeft vader nog een baan? Heeft moeder nog een baan? Speelt er armoede in het systeem? Daarop door te vragen.
Ja, dan wil ik even terugkomen op die sociaal-emotionele schade. De lockdown voor de kinderen heeft natuurlijk niet heel erg lang geduurd. En de scholen zijn nu op dit moment ook open. Hoe lang duurt het voordat die isolatie echt daadwerkelijk blijvende schade oplevert?
Nou, dat is nu nog moeilijk te zeggen. Hè? Want als je onderzoek wil doen, dan heb je minimaal 2 jaar de tijd nodig. Maar wat we wel natuurlijk nu kunnen doen, we kunnen leren van die eerste lockdown. En kijken hoe we kunnen de grote gevolgen kunnen voorkomen.
Ja. Ja, dat was ook gelijk mijn volgende vraag. Want hoe kan je er inderdaad bij een volgende lockdown voorkomen dat die sociale, emotionele schade er is? En waar ligt die taak? Ligt die bij de ouders voornamelijk? Ja. Ligt die bij leraren die op afstand zitten?
Die taak ligt bij ons allemaal. Ten eerste hebben leerkrachten natuurlijk een hele belangrijke rol. Zij zijn meer dan alleen maar het onderwijs. En daarin zou ik ze ook een hart onder de riem willen steken. Want ze hebben gewoon een hele belangrijke functie voor jongeren.
Ja.
Daarnaast hebben we daar natuurlijk allemaal een rol in. En dat hebben we ook gezien de afgelopen periode. Is dat er in één keer buurtinitiatieven kwamen. Buren die in één keer gezinnen in de gaten gingen houden. Die ondersteuning gingen bieden. Maar ook organisaties die in één keer chatfuncties gingen opzetten. Om toch nog te kunnen communiceren. Er werd op allerlei creatieve manieren gepoogd om de meest kwetsbaren. En dat zijn natuurlijk somatisch gezien de ouderen die opgenomen waren. Maar de kinderen, de gevolgen van de maatregelen voor de kinderen zijn ook groot. En daar zijn ook heel veel initiatieven voor opgezet. En ik hoop dat we daarmee doorgaan. Dat we niet denken, nou het is voorbij. Maar dat we juist nu de pandemie zich voortzet. En de maatregelen misschien nog wel verder moeten worden aangescherpt. Dat we die kinderen goed in het oog houden. En daar pleit ik namelijk nu ook voor.
Ja.
We hebben ook heel veel positieve effecten gezien van de lockdown. Kinderen hebben ook heel veel veerkracht laten zien. En voor het merendeel van de kinderen heeft het ook hele positieve kanten opgeleverd. Ze hebben veel meer contact met het gezin gehad. Ze hebben veel meer dingen met het gezin gedaan. Samen gaan sporten met het gezin, want gelukkig mochten we wel naar buiten toe. Creatieve manieren om toch contact met familie te zoeken. Door Zoom, door FaceTime, door allerlei verschillende mogelijkheden. Dus laten we dat ook vooral niet vergeten. Het heeft ook heel veel positieve kanten gehad.
Ja.
Maar het belangrijkste is dat ik pleit voor de kwetsbare kinderen. Dat we daar wel voor opkomen. Ja. Want dat heeft misschien geen... Het virus heeft niet direct gevolgen voor die kinderen, somatisch gezien. Maar wel op langere termijn.
Ja, en wat kunnen ouders of leraren morgen doen om die kinderen beter in beeld te brengen en daar ook daadwerkelijk iets mee te doen?
Nou, het belangrijkste is blijf gezond en hou je aan de maatregelen, zodat we die verspreiding zo min mogelijk zijn gang kan gaan. En op school heb oog voor de kwetsbare kinderen. En vraag aan hun wat zij geleerd hebben van die eerste lockdown. Hoe het was, die eerste lockdown. En hoe het nu thuis is. Hoe gaat het met de spanningen? Heeft vader of moeder nog een baan? Hoe gaat het thuis? En vraag wat je voor een kind kan betekenen.
Ja.
En ja, ik ben heel erg onder de indruk van de NJI-website. Want daar staat ontzettend veel informatie waar we als arts ook heel veel aan hebben om ouders naartoe te verwijzen.
Ja. Laatste vraag. Wat kunnen docenten en leerkrachten doen om het risico op besmetting zoveel mogelijk te beperken op school?
Nou, het belangrijkste, wees niet bang voor de kinderen. Want zij zijn niet de grootste besmettingsbron. Hou je aan de maatregelen en blijf vooral gezond. En wees je bewust van je belangrijke rol voor kinderen. Zeker in deze tijd laat het zien hoe belangrijk die docenten voor kinderen zijn.
Dankjewel, Britta.
Alsjeblieft.
Bedankt voor het luisteren. De komende tijd gaan we ook in gesprek met andere jeugdprofessionals. Heeft de coronacrisis ook bij jou geleid tot nieuwe inzichten? We horen graag al jullie ervaringen. Mail naar coronavirus@nji.nl en mogelijk nodigen we je uit om die ervaringen hier met ons te delen.